Dit is de RPSH Kenniscast, waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Voor zorgprofessionals en iedereen die gezondheid echt wil begrijpen. Want verder luisteren is verder leren.
Vandaag zit ik hier met Margreet Smit uit het mooie Overijsselse provincie, of provincie Overijssel. En zij heeft zich als hoofddoel in de praktijk genomen mensen van de buikpijn af te helpen. En dat is haar hoofdmotto: hoe kom ik van mijn buikpijn af? Ik vind die titel echt fantastisch, beschrijft alles. Maar voordien ik nu verder vertel, je had een heel lange reis gehad en hartelijk welkom hier in het Zeeuwse, in het mooie Goes.
Ja, dankjewel. Ja.
En hoe was je reis hier naartoe?
Nou ja, ik heb een tussenpauze gemaakt. We hebben met ons gezin even vakantie gehouden hier verderop. Dus eigenlijk heb ik een beetje gesmokkeld.
Is oké, okay, ja. Ik heb gekeken, er zijn toch zo'n 280 kilometer hier naar Goes. Dus, en dan in de ochtend even afrijden en dan direct voor de microfoon. Dat is nog iets. Margreet, je bent begonnen voor een aantal jaren. En wat ik belangrijk vind dat onze luisteraars horen, waarom het onderwerp buikpijn jezelf zo getriggerd hebt om mensen daarin te ondersteunen. Deze helpt dus niet meer te hebben. Nee.
Nou, eigenlijk vanuit de opleiding merkte ik eigenlijk al dat ik echt een grote interesse had in het maag-lever-darmstelsel. En ik heb in het begin een praktijk gehad waar ik eigenlijk een beetje van alles en nog wat deed. En ik merkte toch aldoende dat vaak de oorzaak toch in dat darmkanaal zat.
Ja, ja.
En dat ik daar ook eigenlijk elke keer weer op uitkwam. En ik merkte ook dat het wat lastiger was om mensen het echt te bereiken en echt duidelijk te maken dat het probleem daar zat. En eigenlijk aldoende, ja, ben ik gaan denken, wat vind ik nou het leukste en wat zie ik het meest en waar kan ik mensen het beste mee helpen? En dat blijkt dan toch echt wel de mensen die al lange tijd met klachten, buikklachten rondlopen.
Ja, dat is nog een heleboel in Nederland. Hè?
Een hele grote groep mensen.
Een heel goed groep. Ik heb laatst nog met een collega in een lezingszaal gestaan. En we waren beide eigenlijk aan het twijfelen door wat de actuele cijfers zijn. Maar ik denk dat er meer dan een kwart in Nederland van de bevolking is die in welke vorm ook last van de buik hebben. Maar er waren nog andere getallen, die gingen richting 35%. Maar dus, maar als maar vast, een dikke kwart van alle Nederlanders hebben last van de buik.
Schrikbarend.
Dat is zo schrikbarend?
Ja.
Dat is ongelooflijk. Ja.
En hoeveel mensen ook accepteren dat het er is, hè? En gewoon het als gewoon accepteren. Van, ik heb een opgeblazen buik. Of ik heb heel vaak last van diarree. Of, ik ga maar één keer in de 5 dagen naar de wc. Dat is toch normaal? Ja, dat... Hoeveel mensen dat als normaal accepteren ook?
Dat is een goeie. Ja. Je zegt, ja, dat is waar. Je hebt een hoge... Och, dat hoort er zo. Dat hoort er bij mijn leven. Heeft mijn oma en opa ook al gehad. Dus,
of dat mensen denken, ja, maar het zit in de familie bijvoorbeeld. Dat hoor ik ook zo vaak.
Ja. Maar wat is dan de trigger dat ze bij jou aan de deur kloppen?
Vaak is het een samenloop van omstandigheden. Dat mensen er echt wel klaar mee zijn. En dat het hun leven gewoon beheerst. Die mensen zie ik gewoon heel veel. Ja.
Dus ze zijn een beetje einde raad met hun klachten. En nu moeten die buikpijn, die moeten weg.
Ja, het zijn veel de mensen die eigenlijk al in het ziekenhuis gelopen hebben. En daar allerlei onderzoeken gehad hebben. Waar niks uitkomt. Maar mensen hebben echt wel degelijk klachten. En ja... Mensen blijven toch zoeken. Van ja, dat zijn de mensen die dan uiteindelijk toch niet accepteren dat het er is. Omdat het hun leven zo dusdanig beheerst.
Ja. Ja. En
bij ons in de buurt zijn er ook niet zo heel erg veel mensen die ortomoleculair darmtherapeut zijn. Dus ja, ik denk dat ik dat ook als voordeel heb. Dat mensen mij wat weten te vinden. Juist als ze gericht zoeken.
Echt?
Ja.
In het Overijsselse?
Ja, niet zo heel erg veel.
Ja goed, ik weet het niet. Ik kom uit Zeeland.
Er zijn er wel een aantal hoor. En ook een aantal goeie.
Ja?
Dus, ja.
En je hebt dus eigenlijk in je therapieontwikkeling of in je begeleiding van mensen, heb je zelf erop gespecialiseerd. Omdat je altijd die samenhang zag tussen buikklachten en andere klachten. Ja, want je zei, ik kwam toch altijd terug.
Ja.
We moeten eerst maar het verteringstraject, een verteringskanaal, tractus digestivus, die moeten we eerst maar in orde brengen.
Juist, ja, de basis.
Ja.
Ja.
En waarmee begin je daarna? Nee, laat me eerst maar nog een stuk teruggaan. Ik wil weer te snel door. Je bent begonnen en je hebt de opleiding gedaan als ortomoleculaire in de ortomoleculaire geneeskunde.
Klopt.
Dat is juist.
Ja.
Dus, nou, en daar is denk ik ook een onderdeel darmgezondheid bij.
Juist, ja.
Ja. En dan heb je, ja, en dan, vertel.
Ja, zeker naarmate je gewoon meer meters maakt, ook in de praktijk, merk je dat je eigenlijk niet voldoende hebt aan alleen de opleiding ortomoleculair. Hoe meer je bent klaar en hoe meer je leert, hoe meer mensen je ziet, hoe meer je nog meer wilt leren en gaat leren en dingen gaat tegenkomen en nog meer vragen krijgt. En ja, uiteindelijk dan toch verder wil specialiseren, omdat je denkt, oh, ik mis daar nog een stukje in. En dan dat je de opleiding darmtherapie gaat doen, om dat stukje aanvulling daarin te doen.
Ja, dat is waar. En het sterke of het erge is, dat stopt nooit.
Nee, ik weet het. We liepen natuurlijk net hier al rond en met die colonhydrotherapie is echt nog iets wat ik ontzettend graag zou willen voor in de praktijk.
Ja,
dat ook dat zo'n mooie meerwaarde is.
Ja, ja, dat is zeker als je met die darmverbetering bezig bent, ja, is dat een heel mooie ondersteuning die niet medicamenten gestuurd is. Hè?
Klopt.
Waar niet suppletie gestuurd is.
Maar het stukje emotie wat in die darm zit.
Och.
Ja, je wilde net al snel doorgaan, maar waar begin je? Ja, een stukje emoties. Hè. Ik zeg altijd tegen mijn patiënten van, ja, kijk je altijd van boven naar beneden. Die aansturing vanuit jouw hersenen, daar begint een groot deel. En dat heeft weer zijn effect op de rest van je systeem. Emoties spelen ook een hele belangrijke rol. Die natuurlijk weer de hersendarm link die daar natuurlijk is. En op het moment dat je hem vanuit de darmspoeling kunt meenemen.
Ja.
Dat is fantastisch. Er staat op mijn lijstje.
Ja. Ja, dat, ik vind het, ja, bij mij als meedenker daarin loop je open deuren in. Dus ik ben absolute vriend van de darmspoelingen. Om mensen sneller, ook zeker ook bij oudere mensen, wat ik daar vaak zie is, als ze concipeerd raken en zo, hoe je helpt die peristaltiek weer te verbeteren. Ik vind dat enorm. Zonder dat je daar groot met medicatie, suppletie en ingewikkelde schema's aan de haal moet. Vind ik wel een zeer, zeer toegevoegde waarde in de hoedanigheid die we in deze wereld hebben. We hebben in het voorgesprek gezegd, nou ja, als je in de natuurgeneeskunde thuis hoort, doe je dat met volle overtuiging.
Ja,
ja, dat is natuurlijk iets wat in de loop van het leven ergens op je pad komt. Hoe is bij jou dan de natuurgeneeskunde op jouw pad gekomen?
Ja, ik wist natuurlijk dat die vraag zou komen. Daar heb ik echt even over nagedacht. Waar zit dat dan in? Maar ik denk dat ik inderdaad van huis uit al dat wel meegekregen heb. Mijn moeder die deed altijd wel met homeopathie.
Ja?
Dus ik denk dat daar al wel een stukje basis gelegd is.
Ja.
Ik ben zelf best ziek geweest. Ik ben 15 kilo zwaarder geweest. Ik heb depressie gehad. En ik kwam gewoon 2 jaar lang eigenlijk niet meer van de bank af.
Goh.
Ik heb altijd gezegd, weet je, dat wil ik nooit meer. En als ik terug ben gaan kijken, nou weet je, waar is die verandering geweest? Dat heeft te maken met voeding, met leefstijl. Op den duur kreeg ik de wens voor kinderen. En dan word je nog meer bewust van je impact, van jouw basis. Wat voor impact jouw basis heeft op de toekomst van jouw kind. Ik had in die periode ontzettend veel last van hooikoortsklachten. En eigenlijk in die periode ben ik bij de bioresonantietherapie terechtgekomen. Ja, en zij heeft mij toen echt een soort van gespamd met boeken van ga dit nou eens lezen. Het kan ook anders. Het kan ook anders. En je hoeft er niet mee te leren leven. En eigenlijk daar is echt die verandering wel begonnen. Ben ik echt boeken gelezen die me echt zijn fascinerend en die me ook echt anders hebben leren kijken naar mij als mens, naar de wereld om me heen en hoe ik graag wilde dat mijn kinderen groot zouden worden.
Dus eigenlijk ook een intrinsieke eigenbehoefte die je had en belevenis. Heb je dat nou, daar wil ik iets meer mee doen? Maar je hebt het eerst zelf ondervonden en in die vorm als proefkonijn. Dan zei je moest wat anders.
Ja, ja, en mensen die ook foto's zien van mij van die tijd, zeggen echt, dat meen je niet. Zo'n ander mens. En ik denk ook dat dat oprecht zo is.
Ja, dan mentaal en lichamelijk dan.
Absoluut.
Ja, anders zou je nu niet hier zo voor de camera, voor de camera zeg ik, voor de microfoon zitten. En ik weet dat je het best spannend vond.
Ja.
En hebben trouwens meer mensen daarbij. Het is gewoon, we praten over dit wat we het liefste doen, hè?
Ja, dat klopt.
Mensen
dat
ondersteunen gezond te worden.
En je helpt me daar ook bij, dus daar vertrouw ik dan ook op.
Ja, maar we doen dat. We doen toch ons. Ja, het hoort nu misschien te groot, maar eigenlijk is het een soort roeping. We willen mensen helpen op een andere manier ook te kijken, op een aanvullende manier en beter te worden.
Ja, de kennis is er, dus in die zin, daar hoef je dan niet aan te twijfelen, maar het is meer, ja. Hoe breng je het over?
Ja, dat, dat loopt echt goed. Nou, dus je hebt dan de orthomoleculaire geneeskunde, de opleiding gevolgd. En dan heb je mensen met verschillende klachten gezien. En, nogmaals, wat ik eerder al zei, ben je gegaan. Nou, ik zie toch als verbindende factor, zie ik altijd het verteringssysteem.
Ja.
En dan heb je erop gespecialiseerd.
Dat klopt.
Ja, en dan is het zo dat nu je mens, de cliënten, je vinden... Oh, Margreet heeft me goed geholpen. En dat ga ik een andere oog aanbevelen. En welke klachten zie je zo het meest voorkomen in je praktijk?
Absoluut opgeblazen gevoel en vermoeidheidsklachten. Dat zijn echt wel de voornaamste klachten die ik terugzie.
Oké.
Ja. En de wisselende ontlasting.
Ja.
Ja.
Maar het is echt het onaangename gevoel van druk in de buik.
Ja, dus, klopt.
Ja. Daarvoor zijn zoveel... Dat vergeten denk ik ook veel ook collega's, dat door deze gasvorming in de buik worden zoveel zenuwcellen geprikkeld die dan dit pijnsignaal overdragen. Ja. Dus je voelt je natuurlijk zeker super belabberd.
Ja, wat je ook ziet dat die trigger ook heel lang blijft bij bepaalde mensen. Oh, dat het systeem overprikkeld is.
Ja, en dan is het geen wonder dat je ook chronisch moe wordt.
Klopt.
Ja, dus daar is natuurlijk een directe link te vinden. Ja. Je had al de darm-hersenas aangesproken die er bestaat. En gelukkig zijn er natuurlijk zoveel verschillende verbindingen met het immuunsysteem, zelfs met de botten, met het hormoonsysteem, met de neurotransmitter.
Dus precies dat maakt juist de verbindende factor met die darm. Dat eigenlijk met alles wat ik zag, of het immuunsysteem, of hormonale problematiek, of alles kwam uiteindelijk weer terug op dat darmstelsel.
Ja.
Ja.
Dat is zo.
Ja.
Dat is zo. Ik wil straks nog een keer op die emoties komen die je aangesproken had. Vind ik best relevant onderwerp. Maar je vertelde iets. Je ziet mensen. En opgeblazen gevoel, chronisch vermoed. En hoe ga je dan met hun... Hoe brand je dan met hun los?
Ja, ik vind het belangrijk om goed en uitgebreid onderzoek te doen. Juist omdat deze mensen vaak al... een heel traject gehad hebben, waar dan bij een regulier niet veel uitkomt. En mijn praktijkervaring is dat je gewoon wel alle puzzelstukjes bij elkaar moet hebben om een goede puzzel te kunnen leggen. En daarvoor heb ik eigenlijk wel gewoon die onderzoeken nodig. Dus dat is mijn voorstel ook altijd om gewoon met goed uitgebreid onderzoek te beginnen.
Ja.
Voordat we starten aan therapie.
Ja. En welke onderzoeken doe je dan?
Dat ligt er ook helemaal aan wat de vraag is. Maar eigenlijk altijd wel uitgebreid ontlastingsonderzoek.
Ja.
En daarnaast afhankelijk van wat nodig is.
Ja.
Ja. Kijk, zijn er hormonale problemen? Kijk, dan kies je eerder voor een hormonale diagnostiek.
Ja.
Stress speelt ook altijd wel een rol. Dus cortisolmeting.
Ja. Dus, nou ja, goed. Ik pas al veel die naam therapiescreening door. Toe, dat is zo'n heel alomvattend onderzoekje.
Ja, doe ik bijna ook altijd.
Dat was al een fout, een alomvattend onderzoekje. Dat klopt.
Behoorlijk uitgebreid.
Ja, dat is
en nu ook de nieuwe 4D, de laatste periode regelmatig in. Ja.
Maar dan pak ik ook nu het vierde, dus het specialistische pakket. Dat is het echt heel uitgebreide.
Ja.
Daar blijft geen blinde vlek meer over.
Nee.
En dat is fijn.
Klopt.
En je kan ineens mensen verklaren, daarom heb je die buikpijn. Dat lag in dit hokje, en ik weet niet of je dat ook beleeft, maar laat ze zeggen, goh, ik wist toch dat het niet tussen mijn oren zit.
Klopt, maar dat is voor zoveel mensen zo'n fijne erkenning van, zie je wel, er is wel wat aan de hand en het zit inderdaad niet tussen mijn oren.
Ja.
Alleen dat al is voor zoveel mensen zo fijn, gewoon die erkenning daarin te krijgen.
Ja.
Ja. En hoe vaak ik gewoon zie dat er regulier alleen de kalprotectine getest wordt. En dat er dan gezegd wordt, er is niks aan de hand.
Ja.
En dat ik dan mensen toch, soms ook op aandringen, toch nog weer darmonderzoek laat doen regulier. Ja, Ja, en dat ze dan toch zeggen inderdaad, ja, er is toch wel degelijk sprake van colitis. Dat het gewoon echt gemist is.
Ja, daarom checken we in die uitgebreide pakket alle ontstekingsmakers juist, die in juist. De feestes bestaan. Ja. Om juist niet in die blinde hoek te vervallen. Nee. Zeg nee, ja, je kan niet met één maker, kan je niet de gezondheid verklaren. Dat, nee. Die maker die moet nog gevonden worden.
Ja, exact. Ja. En ook dat, hè, dat probeer ik mensen ook uit te leggen. Van, het is niet zo dat als ik één ontstekingsmarker test, je moet eigenlijk gewoon uitgebreider testen om niks te missen.
Ja.
Ja.
En dan nog te weten, stel voor, daar komt een ontsteking dan toch voor. Waarom zijn ze er?
Juist.
Want je moet ja ergens met je therapie beginnen.
Ja.
Dus je wil ja niet het symptoom bestrijden, maar je wil de oorzaak pakken.
Ik denk dat ja, dat ook het hele motto is. Waar, ja, wat ik mijn patiënten hoop mee te geven. Ik probeer het probleem bij de oorzaak aan te pakken. Ja. Ja. Dat we geen symptoombestrijding doen, geen pleisters gaan plakken, maar echt naar de basis.
Ja, oplossen. Zoeken naar de oorzaak, ja. Die bestrijden en dan monitoren wat, hoe de verbetering ja, plaatsvindt.
Maar daarbij ook al uitleggen dat iedereen anders is en dat het elke keer weer een nieuwe puzzel is. Waarbij ja. Ik ook soms even de tijd nodig heb om die puzzel te maken, want het antwoord is niet 1, 2, 3. Was dat maar zo?
Nee. Weet je, wat, weet je of je dat ziet, maar het wordt zo vaak een standaard oplossing geboden. Ja. Nee, we kunnen dat met dit protocol kunnen we dat oplossen.
Ja.
Ik zie het. Nee, ik zie het in de praktijk niet terug.
Nee, ik zeg, dat is vanuit de ortomoleculaire opleiding natuurlijk krijg je een aantal basissuppleties die je standaard in zou moeten zetten.
Ja,
ja ik denk dat we daar ook echt ja, dat
iets terughoudender
niet zo werkt. Ja, dat ja. Mag iets terughoudender. En ja, ja.
Dat is ook dat wat ik zo. Het zou natuurlijk makkelijk zijn. Ik heb one size fits all. Mm-hmm. Maar juist bij deze reuze complexiteit aan in die darmsamenstelling, en daar vallen het is niet alleen de microben onder, dan hebben we natuurlijk nog de hormonen, de neurotransmitters, de verteringsapjes en. Dat zijn ja. Natuurlijk huge tal aan factoren die het uitmaken of je lekker voelt in je buik of op je belabberd voelt.
Ja.
Dus dat
het hele samenspel van alles bij elkaar.
Ja.
Ja.
En dat checken we met de passende diagnostiek, dan maar dat is stap 1. Dus je doet anamnese, je luistert eerst, je neemt de anamnese, dan doe je onderzoek. En wat doe je dan met je cliënten?
Dan werk ik de uitslag uit en dan, ja, dan eigenlijk begeleid ze eigenlijk door het traject heen.
Ja.
Ik zet eigenlijk wel supplementen meestal in, eigenlijk altijd.
Mm-hmm.
Ja, probeer een stukje op de, nou ja, op de emoties, die probeer ik weer mee te nemen.
Ja.
Veel zie je ook toch wel dat met ze ja, stress ervaren of trauma's met zich meenemen. Ik probeer ook daar wel in te kijken. Ik werk in een multidisciplinair centrum, ja. Waar ook het fysio en dergelijke bij in zit.
Oh.
En ik heb ook een collega die reattach therapie doet. Dus een soort van, ja, het is een soort van EMDR-achtig iets, ja. Alleen een milde vorm daarbij. Dus daar maak ik ook vaak gebruik van. Ja, ik probeer echt mijn netwerk te gebruiken ook om een stukje extra te bieden voor de patiënt.
Super.
Ja.
Ja, daar moet het toch uitkomen.
Ja, met zich zie ik wel regelmatig kinderen. Met kinderen probeer ik dan echt een beetje mindfulness-proces, traject een beetje door te gaan.
Ja.
Wat meer lichaamsbewustzijn te creëren. Wat meer ontspanning te creëren ook. En ook hoe ze zichzelf wat meer kunnen ontspannen in stresssituaties.
Zie je nou, even het kinderen is natuurlijk een heel interessant onderwerp. Het is natuurlijk anders te behandelen dan volwassenen.
Ja, ja. Dat klopt.
Dan moet je de ouders ook nog mee op de reis nemen.
Ja. Toch zie ik daar dat ouders juist wel heel bereid zijn, hoor. Die zien ook echt wel vaak zelf dat ze een ziek kind hebben die uitvalt op school. En die gunnen ook gewoon dat hun kind weer beter wordt. Dus je ziet ook wel dat ouders wel bereid zijn om daar aanpassingen in te doen. Maar ja, pubers is soms wel heel ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Ja. Kennen we allemaal.
En ook daar wat in meebewegen, hè. Dat hoe je toch zo goed mogelijk ook iemand nog wel gewoon kind kunt laten zijn. Hè? Dat is ja. Natuurlijk ook wel. Ja.
Dat is heel belangrijk.
Ja.
Anders heb je niet de therapie trouwheid die je nodig hebt.
Klopt.
Als je die... je sprak net het multidisciplinair centrum aan, ook weer de emoties. Ik had hier ook een keer een podcastopname met Kitty. En zij spreekt ook heel veel over die emoties in de darmen. En daarna met Nog een andere collega uit Amsterdam, die ook heel veel dit onderwerp benadert. Ook al een doorgewinderde, grijsharige collega, die ook... Er blijft maar verder werken, omdat hij zo gedreven van zijn vak is. Ja. Dat vind ik zo fantastisch. Hè? Dus dat mensen daarvan zo kunnen bezield zijn.
Ja, klopt.
En die vertelden dat zo fijn dat heel veel emoties, of dat de dikke dam een spons is van het opslaan van emoties. En als deze spons oververzadigd is, dat was dus die beeldvorming die ze vertelden, dan de klachten zich het meest manifesteren en uiten.
Ja.
En dat dan ook hier weer door die darmspoeling even geholpen wordt, ook niet alleen fecale massa te lozen, maar ook emoties te lozen. Ze hebben echt, omdat ze veel darmspoeling doen, veel of voorbeelden kunnen beschrijven wat met mensen gebeurt, die dan tijdens de behandeling beginnen te wenen, dingen los te laten en daarna zich... niet dat het probleem opgelost is, maar gewoon even... ze konden het
letterlijk dumpen. Ja, ik hoorde je toen ook al zeggen, hè, dat echt letterlijk ook kunnen ontlasten.
Ja.
Ja, dat. Ja.
Dus ook de emoties konden ontlasten.
Bijzonder, zo komt te zien, ik heb een patiënt bij wie de halve darm operatief verwijderd is in verband met colonkanker.
Okay,
dat je ook dat qua emoties echt weer terugziet. Iemand die dus echt emotioneel geblokkeerd was, omdat dat stuk dus ook gewoon echt mist.
Ja, dat is
bijzonder om dat zo terug te kunnen zien.
Ja, daar wordt zelden over nagedacht, ne?
Ja.
Dus daarom als emotionele spons, mag maar dat zo noemen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik vond dat beeld zo fijn wat daar is gebruikt worden, ja, om het duidelijk te maken. Nou, hoe pak je dat dan met die emoties aan? Wel, het is natuurlijk een project of een traject wat je moet doen.
Ja.
Hoe ga je daarmee om dan in de praktijk?
Ik probeer daar toch ook wel mijn netwerk voor te zoeken.
Oké.
Ja.
En dat kan binnen het centrum.
Ja.
Waar jullie, heb je genoeg collega's waar je kan doorverwijzen?
Ja. Ik probeer daar zelf ook wel een stuk in op te nemen. Maar ik ben ook wel een beetje schoenmaker, blijf bij je leest. Doe waar je goed in bent.
Ja.
En natuurlijk, die emoties neem je zeker mee. Ja.
Ja.
Gewoon tijdens je gesprekken met mensen. Je wilt weten wat mensen bezighoudt en waar ze stress door ervaren.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook iedereen in uniek in.
En het lastige is natuurlijk ook wel, dat leg ik ook altijd wel uit, we hebben natuurlijk allemaal in meer of mindere mate stress. En stress is er gewoon. En dat zullen we ook moeten accepteren en ermee moeten leren omgaan. Alleen het moet niet je leven beïnvloeden. En op het moment dat je wat meer bewust bent van je sympathicus, je parasympathicus, en hoe je jezelf wat meer tot rust kunt roepen, welke kleine tools je daarvoor kunt krijgen, eenvoudige ademhalingsoefeningen of het slapen, hè, wat binaural beats. Dat zijn kleine dingetjes die ik echt wel aandraag. Echt als er trauma is wat dieper ligt, ja, dan weet ik niet of ik daar per se de aangewezen persoon voor ben die dat kan behandelen. En daar zoek ik mijn netwerk wel echt voor op.
Ja.
En vaak zie je dat deze mensen ook al wel bij psychologen geweest zijn. Dus het hele rationele deel al gehad hebben, maar dat we eigenlijk meer op het energetische, het diepere laagje zitten. Dat het niet meer in het weten, maar meer in het voelen stukje is. Dus dat de emoties meer in je lijf zijn gaan zitten.
Ja. Ja.
Energetische lading heeft gekregen in plaats van emotionele lading.
Ja, ja. Maar je vertelde net zo, je geeft door die eerste hulp om stress te kunnen handhaven. En stress is natuurlijk ook een best overladen woord geworden. Ik weet nog, zo'n standaard zin hier in het Nederlands is natuurlijk, ik heb het druk. Ja. Ja, wat heb ik het druk? Ja, hoort eigenlijk een beetje bij het leven. Hè? En mensen kunnen het maar gauw druk hebben. En hoe ouder een mens wordt, hoe meer beleeft hij die dingen, omdat natuurlijk hormonaal verschuivingen plaatsvinden. Maar stress hoort toch echt, dat zeg je zo fijn, bij het leven. Stress is dan niet per se slecht. Absoluut niet. Je zit nu met je familie, zit je hier in de buurt even voor de vrije tijd nog te genieten. Ja. En dan ga je in een zwembadje. Nou, dan krijg je ook even stress. Maar leuk, hè?
Ja. Stress van heel veel mensen, van koud water. Veel,
precies, precies. Ja, maar, dat is ook, maar ja, dat is leuk. En te veel van die leuke stress wil je ook weer niet. Dus dat is de balans. En dat, ik vind het zo'n overbelast woord geworden. Nou, ik heb het druk en ik stress.
Ja.
Ja. Ik ken geen generatie die dat niet had.
Nee. Nee, allemaal in verschillende vormen. Maar ik denk dat de stress gewoon inherent is aan het leven, inderdaad.
Ja. Dus dan zeg je, ja, je geeft wel als het te veel wordt. Dan noemde je twee mooie woorden. Sympathicus, parasympathicus. En als die sympathicus te hoog actief is, is die niet sympathisch.
Nee.
Ja? Dus dan is die alles andere dan sympathisch. En dan gaat je spijsverteringspower. Je gaat echt tegen de vlakte.
Ik denk dat ik daar ook eigenlijk altijd wel mee begin in mijn gesprekken met mijn patiënten. Van, goh, word je eens bewust van de impact van de stress die wij ervaren. De aansturing die vanuit onze hersenen gedaan wordt. Ik heb dan zo'n mooi plaatje, pak ik er dan bij. Van wat is een ontspannen stand en wat is een gespannen stand. Sympathicus, parasympathicus. En wat voor impact heeft dat op jouw spijsvertering, op jouw systeem, op jouw hormonen, op jouw enzymen in je mond, op de je maagwerking, op de peristaltiek van je darmen. Wat voor impact heeft dat? Eigenlijk ja, dan zeggen mensen daar ook al heel erg vaak van, goh, oh, dat heb ik me nooit gerealiseerd.
Ik heb ons net nog een glaasje water hier ingeschud. Als jullie de achtergrond klok, klok, klok horen, dat is niet de wijn. We moeten ook een keer een slok drinken. Proost. Proost. Ik weet helemaal niet hoe dat die radiocommentatoren doen. Nou, die hebben tussenin muziek.
Oh ja.
Ja, dat is hem. Die hebben muziek brengen. Dus daar kunnen ze wel drinken. Nou, we gaan door met het. We hebben net ontstrest met een glaasje
met water.
Ja, ga nou maar door met die stress, hoe je het hun uitlegt en wat je hun dan aan trucjes geeft.
Nou ja, als je daar dan begint met uitleggen van wat voor impact heeft dat op je enzymen in je mond. Dat mensen zich daar helemaal niet bewust van zijn. Dat op het moment dat je veel stress ervaart, dat je dus een droge mond krijgt en minder speeksel produceert. En dat daar al het eerste stukje van je vertering misgaat.
Ja, ja, gaat de amylase minder produceren worden. En dan gaat de eiwitvertering al niks worden.
Koolhydraten,
dankjewel.
Ja, ja. Goed. Vervolgens ga je door naar de maag, leg je uit. Ja. En hoe belangrijk het is dat je maagzuur produceert. En dat dus verminderd produceert op het moment dat je stress hebt.
Ja.
Ja.
En als je een paar trucjes geeft, wat is dan een truc? Een aanrader wat je moet doen, dat hij dat minder is.
Ja, uiteraard rustig kouwen. Daar is bij het begin gewoon rustig aan tafel gaan zitten. Neem de tijd om te eten. En dat ik ook zeg, ja, als je haast hebt 's ochtends, beter niet eten en later eten, dan dat je heel gehaast je broodje weg gaat kouwen.
Ja, ja.
Of überhaupt je broodjes, ter discussie natuurlijk. Maar
pas nu in de pil, ja.
Ja. Ja, precies. Neem daar de tijd voor. En ja, wat ik ook eigenlijk wel standaard doe, is bij mensen laten uittesten, gewoon hun laten ervaren. Bijvoorbeeld door een baking soda test, van ga eens ervaren of je überhaupt voldoende maagzap produceert. Ja, dat mensen dan ook wel denken van, het echt proefondervindelijk laat ervaren. Dat vind ik altijd wel een leuke manier. Om dat maagzap te testen.
Ja, en vertel maar die maagzap test. Kan er iedereen horen? Kan die thuis?
Die geef ik altijd mee. Een theelepeltje baking soda en dan in 200 ml water. Dat opdrinken op nuchtere maag. En dan kijken of je daarna moet boeren. Dan leg ik het chemische proces daarbij uit. Als je zuur en baking soda met elkaar mengt. Dus het zuur van je maagsap mengt met de baking soda. Dan gaat dat dus bruisen als het goed is. En als het niet goed is, gaat het niet bruisen. Dan hoef je dus niet te boeren. En dat is eigenlijk een signaal dat je te weinig maagzuur produceert. Vind ik altijd een mooie, simpele manier.
En dat doen nog alle patiënten?
Ja.
En bij hoeveel patiënten? Ja, is het. Het moeten nu geen rocket science.
Nee, ik denk 9 van de 10.
9 van de 10?
9 van de 10. En ze doen dan voor de grap ook eventjes bij hun partner testen, die geen klachten heeft.
Ja, die moet dan nog aan de bak.
Maar die moet dan dus wel boeren. Ze zegt dan, ja, het is wel grappig.
Oké.
Okay. Ja.
Dus en dat doen ze dan trouw. En dan,
en dan vertrouwen ze het proces toch niet helemaal. Dan toch nog even testen bij de partner.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dat is wel leuk.
Ja.
Ah, dus vertel nog maar dat recept wat je doet, dat het iedereen hoort.
Een theelepel baking soda. Wel baking soda, geen schoonmaaksoda. Baking soda.
Maar dan heb je ook niet meer daarna zoveel problemen.
Theelepel baking soda en dat in een glas water van 200 milliliter ongeveer opdrinken. En dan de wekker op 3 minuutjes zetten ongeveer. En als je binnen 3 minuten goed moet boeren, dus geen klein mini boertje, maar echt flink moet boeren, dan is het voldoende maagzuur en moet je niet boeren. Dan
te weinig.
Heb je te weinig maagzuur.
En doe je dat baking soda dan in lauw water of in koud water?
In lauw water. Überhaupt natuurlijk eigenlijk nooit koud water. Want dat vind je maag niet zo heel erg fijn.
Leuk dat je dat zegt.
Ja, zo grappig dat sommige mensen in dat, nou ja, koud water, maar ook koude yoghurt en dergelijke. Ja, dat voor je energie, je maagenergie, niet zo'n goed idee.
Nee. Zo fijn dat je dat nu aanspreekt. Dat is, en dat gaat natuurlijk averechts tegen lekker ijskoud biertje, ijskoud colatje, ijskoud
yoghurt, ja.
Yoghurt. Nog extra klontjes daarbij in het. In de frisdrank.
Ja, rank. IJsklontjes.
IJsklontjes. Of dat hier, dat wat we hier nu hebben staan, een karafje water, maar daar komt dan nog ijsklontjes bij. Krijg je vaak op locaties waar je les geeft, daar is dan altijd ijswater, wat dan geschenken wordt. Ja, qua smaak prima, maar voor de vertering is dat een ramp.
Ja, als je het niet gewend bent, ik drink eigenlijk nooit koud water. Ja, meestal lauw.
Maar ik denk, vroeger had je wel koud gedronken.
Natuurlijk. Ja.
ik weet, dat is natuurlijk een heel oude kennis uit de traditionele Chinese medicijn. Die noemen dat echt koude schade. En daar geeft het 5 of 6 gradaties in. Dat weet je op de 5 of 6 zijn, maar is al genoeg. En het begint toen met de eerste, dan ontstaan als je ijskoud drinkt in je maag microbloedingtjes. En daarop reageert weer je lijf. Dat is dan een stressor. Daarmee gaat ook je cortisol omhoog en je vertering valt plat.
Ja.
Dus, en dat kan zich dan doorontwikkelen als mensen blijven zo onverstandig veel koud drinken en eten en. Dat tot met zweren. Dat is zo enorm. En naarmate die koude schade toeneemt, neemt de energieproductie in je lijf af. Dus dan kom je in die chronische moeheid.
Ja, ook mensen met schildklierproblemen die dan inderdaad het raar vinden dat ze zo moe zijn, maar wel al die koude producten nuttigen. Ja,
ja, warme voeding moet dan, ja, absoluut. Ja. Maar ik vind dat interessant, die koude, zoals in die oude Chinezen, dat in die traditionele geneeskunde komt dat al terug.
Ja, zeker.
Ja, dus daar zeg ik, ja. Dat wisten ze zonder test.
Ja, precies.
Ik vind dat super bijzonder. En uit de kennis van vandaag, die dan wetenschappelijk onderbouwd is, denk je, 3000 jaar tevoren wisten ze het ook al. Denk je, hoe kan dat nou?
Ja.
Daar heb ik dan geen verklaring voor waarom ze dat dan wisten. Maar daar is naar geleefd worden. Best interessant.
Het is super interessant.
Ja,
hoeveel kennis er eigenlijk toen al was.
Ja, en die dan nu gelukkig weer bewezen is.
Ja.
In onze cognitieve wereld is bewijs altijd nodig.
Jammer dat dingen altijd eerst bewezen moeten worden. Hè?
Ja. Daarom duurt het dan 20 jaar tot ze ergens in de reguliere zorg verschijnen.
Klopt.
Ja, dat is natuurlijk altijd een lang proces. Maar ja, goed, uiteindelijk komt het aan, dat is goed. Maar wat zeg je? Blijven we bij dat koud drinken? Ik vertel dat ook af en toe patiënten. Die zeggen, nee, dat moet je niet doen. Ja, maar mijn biertje?
Ja.
Ja, dan zeg je, je moet toch geen bier drinken?
Lauw bier drinken.
Ja, kom je. Stop je graag snel daarmee.
Ja. Hey, dat is natuurlijk ook wel een dingetje, hè, dat mensen gewoon dingen moeten laten voor hun therapie. Ja.
Ja. Ondanks dat het verrijkt.
Ja.
Dus eerst maar, de vraag is, wat mag je denn wel? Of wat biedt het je?
Wat moet ik dan eten?
Ja. Oh, dat is toch dat logische, eten is sociaal.
Ja.
Dat hebben we van baby aan en we zijn socialiseerd, denk ik. Ik vind het ook lastig voor mensen die ineens dingen niet meer mogen doen, maar zo gewend zijn.
En toch, als mensen de aanpassingen doen in de praktijk, als ik patiënten heb die in eerste instantie daar best wel tegen aanhikken, van goh, ik moet dingen veranderen, ik moet dingen laten staan, dat mensen zich zo'n ander mens voelen op het moment dat ze die verandering maken.
Mm-hmm.
En dat ze eigenlijk na die te aangeven van, dat ik dat niet eerder gedaan heb. Of het zich niet meer waard vinden om bijvoorbeeld noem maar even een voorbeeld, gluten te eten. Dat mensen het gewoon niet meer waard vinden om het te eten. Omdat ze echt denken, ja weet je, ik merk gewoon dat het niet goed voor mij is. Ja. En dat is eigenlijk het allermooiste, dat mensen het gewoon zelf gaan ervaren. Dus niet omdat het moet van mij, maar dat ze zelf ervaren dat het gewoon beter is voor hun lijf.
Ja, ik had dat gisteren in de praktijk. Precies wat je zegt, precies zo'n geval. Laat het weg, het eten. In dit geval waren dat werkelijk gluten. En het gaat beter. En dan had ze verjaardag. En wel één keer zei ze, ja, ik heb dan wel nog wat gegeten. Ik voelde me zo belabberd. Ja. Zegt ze, nee, dat is mij niet meer waard.
Nee.
Dat is precies die woorden die je nu...
Ja.
Dan is die mindset, nee, dan doe ik het gewoon niet meer.
Nee, maar hoe weinig door de omgeving het vaak nog niet geaccepteerd wordt. Hè? Hoe vaak je dan nog moet uitleggen dat je het niet wilt. Dat je niet mee wilt doen aan het sociale deel. Dat het sociale deel niet per se altijd samenhangt met het wel of niet eten van... Ja, voedingsmiddelen die je liever gewoon niet meer wilt eten.
Nee, überhaupt niet. Hè. Dat gaat nog steeds om met elkaar lekker kletsen.
Ja.
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 En gezellig met elkaar tijd verbrengen. Ja, ja, want dat is een leerproces.
Ja.
Die hoort daarbij. We hadden de emoties besproken. Je hebt een leuke baking soda test. Heb je al de luisteraars meegegeven die ze thuis kunnen doen. En jullie weten, als je niet gaat boeren... Dan heb je te weinig maagzuur. Ja, nog maar.
Juist, ja.
Ja, zo, geen reactie, slechte reactie. werkt met je patiënten, cliënten, werk je in trajecten.
Ja, klopt.
Ja, en dat traject begint dus gesprek. Ja, hoe loopt dit traject dan?
Ja, eigenlijk altijd een eerste kennismaking die ik doe met mensen. Om eigenlijk te kijken of er een klik is. Een stukje uitleg van wat doe ik nou eigenlijk. En waarom doe ik wat ik doe? Hè? Waarom kies ik voor onderzoeken? Waarom vind ik dat belangrijk? En een beetje voorbereiding van hoe ziet een traject met mij eruit? Dat mensen van tevoren weten waar begin ik aan.
Ja?
En ook een stukje commitment afspreken. Omdat je, ja, nogmaals, ik kies voor trajecten. Dat is een bewuste keuze. Omdat ik eigenlijk in het verleden gezien heb dat mensen toch die quick fix willen.
Ja.
Ja, en dat gaat gewoon niet. Klachten die dan...
Kan je dat nog maar herhalen, die laten zien? Heel belangrijk.
Dat gaat gewoon niet.
Precies, en ik doe nog maar, dat gaat gewoon niet.
Nee.
Uitroepteken.
Ja, precies. En ook al gaat het goed, na 2-3 maanden, dan denken mensen we zijn klaar. Maar zo werkt het gewoon niet.
Och, dat nog maar herhalen. Je weet, dan is dat waar we toch in de praktijk tegenaan lopen.
Ja, klopt. Ja. Ja. En daarom vind ik het belangrijk dat je... daar ben ik gestart met trajecten. Omdat ik gewoon juist die mensen wil monitoren. Juist ook als het goed gaat. Dat ik ze dan na een x aantal tijd gewoon weer terug wil zien. Om te kijken of het nog steeds goed gaat. Dus, ja.
Om en het is gewoon tijd bij te sturen.
Ja, op tijd weer bij te sturen inderdaad. Ja. En die puzzel te maken, wat ik net ook al zei. Het is elke keer weer een nieuwe puzzel. En... soms bestaan klachten al zo lang dat het voor mij ook even zoeken is van ja, waar zit die angel nou? Juist omdat er zo verschrikkelijk veel factoren van invloed kunnen zijn. Ja. Ja. Zoals het ook wel eens beschreven wordt als een orkest inderdaad. Ja, je moet wel alle mensen uit het orkest op de juiste plek neerzetten.
Ja. En in dit moment ben jij de dirigent.
Juist.
Tot dit weer aan die patiënt zijn lijf overlaat.
Ja.
Dat dit zelf kan dirigeren.
Ja.
Ja, die quick fix, ik vind echt, dat is echt een item. Hè?
Is echt een ding.
Zeker in deze tijd.
Ja.
Geduld is een sier,
ja.
Dus, maar ze bestaat er niet. Moet binnen 3-4 weken moet alles beter zijn. En als 3 maanden duurt, is al super lang.
En het liefst willen we er niks voor doen.
Nee.
Niks laten staan. Nee,
nee, ja. Maar ook dat is illusorisch. Hè? Dat is een illusie.
Ja.
Dus het verteringssysteem is... Of het complexeste is, dat weten we, dat weet ik niet. Maar een hoogcomplex systeem met zoveel invloedfactoren. En iedere, je noemt het als dirigent, dat orkest, moet bestuurd worden.
Ja, maar het hele lichaam is een compleet complex systeem.
Ja.
Ja, en dat maakt het waanzinnig interessant.
Ja.
Maar ook waanzinnig complex.
Ja, en wij moeten de patiënten, of jou in dit geval, ophalen. En nou, daar loopt het mis, daarom die diagnostiek. Waar zijn die instrumenten niet goed afgestemd?
Ja.
En daar moet je dan op inspelen. Maar als je dan ziet die grootste hoeveelheid aan microben, aan geslachten, aan families die in zo'n darm leven, die moeten alle in evenwicht stemmen. En daar is er geen ding die je... Ze doen er alle aan toe.
Juist.
Ze doen er alle aan toe. En daar is er niet per se kunnen. Ja, die is kwaad. Ja, maar het bestaat er toch.
Ja.
En als ons immuunsysteem in de darm goed functioneert, wordt alles goed beheerst. Dat noemen we homeostase. Of in de darm dan eubiose. En dat duurt tot het hersteld is. En als je mensen krijgt die ouder zijn. Dus de vijf voor de cijfers hebben staan. Het wordt ja niet makkelijker daardoor.
Goed, dat is inherent natuurlijk aan de productie van maagzuur. Bij ouder wordende mensen, ja.
Ja. We hebben trouwens een leuk kort webinar op de website over de maagzuur.
Superleuk.
Even, dat kunnen even, korte sessie. Hoe belangrijk dat is over de
als het op advies van Wim, of niet?
Ja. Die zegt, we maken daar maar los een klein video, zodat dat één voor alle keer duidelijk is. Ja. Zegt Wim, goed plan.
Ja, heel goed. Ja.
Dus als wie dat wil zien, kan je het via de website even zien.
Ja. Over die homeostase met die bacteriën natuurlijk. Maar het is niet zo dat als het één keer op orde is, dat het op orde blijft. Je moet natuurlijk de beestjes in je buik wel de goede voeding blijven geven.
Ja. Ja, want daar komt weer de impact van jezelf.
Juist, en dat is natuurlijk ook het proces wat je op langere termijn wilt blijven monitoren bij de patiënten die bij je komen. Dat ze ook na een x-aantal perioden nog weten van wat moeten mijn beestjes in mijn buik te eten hebben.
Ja. En als je dat kan nu met de nieuwe 4D-darmdiagnostiek heel goed. Ja. Dan kunnen we ook dit nog echt definitief beantwoorden. Weg van ik denk dat of ik vind dat. Ja, en ik heb gehoord dat. Je kan dan precies zien aan de activiteit van de microben wat ze op lange termijn nodig hebben om in evenwicht te blijven.
Ja, ik vind het echt super mooi, de nieuwe 4D. Echt heel mooi. Ja,
is een serieuze aanvulling op dit wat standaarddiagnostiek normaliter doet.
Ja,
absoluut.
Mee eens.
Absoluut. En als je dat traject zo in een tijd besteekt, dus als mensen bij jou aan de deur kloppen en zeggen, goh, ik wil van mijn buikpijn af. Je hoofdmotto.
Ja.
En zeggen ze, hoe lang duurt dat? Wat zeg je dan?
Dan zeg ik, dan ben je de komende 12 maanden onder de pannen.
Oké, nou, dat is een goed advies.
Ja.
En niet dat je 12 maanden nog klachten hebt, maar om alles stabiel te krijgen.
Juist.
Ja.
En vooral in de eerste periode doe je natuurlijk heel veel werk. En je hoopt het dan na die tijd gewoon stabiel te kunnen houden en te kunnen blijven monitoren.
Ja. En dan heb je bepaalde trajecten die je aanbiedt.
Ja.
En hoe zien die uit?
Ik heb eigenlijk standaard een opstart, een basisopstart. En in die basisopstart, daar zit een intake bij in. Daar zit uitgebreid ontlastingsonderzoek bij in. En het uitwerken daarvan, dat zit daarbij in.
Ja.
En ook het bespreken van, dit is de uitslag. En daarna kunnen mensen ervoor kiezen om het vervolgtraject te starten met mij.
Dus je legt echt de eerste basis
om
überhaupt in een begeleiding te kunnen starten.
Ja.
En dan besluiten jullie samen wat een handige volgende stap is.
Want je moet ook weten wat er aan de hand is. Dus hoe het vervolgtraject eruit gaat zien, dat kan ik op voorhand natuurlijk nooit zeggen. Nee.
Dat krijg je ook niet alleen met een anamnese naar voren.
Nee.
Daarvoor is het te complex.
Ja, en daarom ook echt bewust wel gewoon uitgebreid ontlastingsonderzoek doen met bloedonderzoek en eventueel speekselonderzoek. Ligt echt totaal ook even aan wat er tijdens je intake naar voren komt.
Ja, maar dan word je toch weer individualistisch.
Ja, dat klopt.
Dus je doet dan ook meer als alleen kom van je buikklachten af. Dus.
Ja, dat klopt.
Dan komt ook nog maar de hormoontjes om de hoek kijken. Ja, de stress aan.
Ja.
Maar rustig een slokje water drinken, hè? Dat stoort niemand. als je nu voor de luisteraars nog voor een samenvatting of een paar belangrijke tips wil geven. Als het gaat om darmgezondheid. Uit jouw ervaring, wat denk je? Nou, dat kunnen ze sowieso doen. Als ze die zodatest doen.
Ja.
Dat is natuurlijk een heel slimme actie om te zien. Heb ik te veel of te weinig of voldoende of te weinig maagzuur?
Ja.
En dan? Wat?
Ja, een aantal tips. Begin 's ochtends in elk geval met 1 of 2 glazen lauw warm water.
Ja.
Dat is echt wel eentje die ik wel mee wil geven. Neem je tijd om te eten. Ontspan. Probeer je tijd te nemen. Probeer gevarieerd te eten. Probeer kleur te eten.
Kleur? Ga maar. Vertel wat die kleur. Dat is, kijk, ik neem dan graag zo'n dingen op die je zegt. Ik vertel dat dan ook. En dan zeg je, ja, wat is gekleurd eten? Wat zijn die patiënten?
Door gekleurd eten eet je automatisch natuurlijk ook gevarieerder. Als je alleen maar je komkommertjes, tomaatjes en paprika eet en dat als groente ziet, ja, dan dat is geen goed idee. Er zijn nog heel wat meer groentes.
Ja.
Ja, en juist daar, ja, kleur, ja, probeer te variëren. Ik denk dat dat inherent is aan elkaar.
Ja. Ja, maar ik krijg die vraag dan ook zo in de spreekkamer. Dat je, ja, wat is dat dan? Dat je zegt, ik eet toch komkommer en tomaten.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja.
Ja. Snijbaar water.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, goed. Belangrijk om voldoende vezels te eten. Maar ja, ook dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Als je juist heel veel last krijgt van vezels. Dat vind ik, ja, ik vind het ook altijd wat lastig uit te leggen.
Ja. Ja, die vraag die komt natuurlijk. Hè. Maar dat is, ja. Heb je ook bij jou nog iemand in het centrum die ook nog maar, als het echt om complexe voedingsproblemen geeft, die je kan begeleiden?
Ja, ik werk samen met een diëtiste die bij mij in de praktijk zit. En die kijkt met mij mee.
Ja, ja, dat is. Dus dan zijn also mensen die naar jou komen, die worden, krijgen also indien nodig het complete pakket van alle kanten.
Ja, exact.
Wordt hen bijgestuurd om de juiste weg te kiezen.
En andersom ook. Soms ziet zij patiënten waarvan zij denkt, hey, misschien kan die beter naar jou toe, omdat ik toch wat meer diagnostiek nodig heb. Bijvoorbeeld als er sprake is van een vermoeden is van een SIBO bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dat zij zegt, ja, wil je toch eventjes meekijken, meetesten? Of als zij met voeding niet verder komt.
Ja. Ook een groot SIBO, het bacteriële overgroei van bacteriën in de dunne darm.
Ja.
Veel met opgeblazen gevoel heeft dat te doen. En ook weer maagzuur.
Ja. Ja.
Daar komt ze weer.
Ja, daar komt ze weer. Ja. Ja, nee, maar de samenwerking is gewoon hartstikke mooi. En in het begin zie je natuurlijk dat het wat zoeken is. Dat je ziet dat er een soort van concurrentie is. Dat denk je in eerste instantie. Ja. Alleen we werken gewoon allebei zo anders. En het is inmiddels echt nog een mooie aanvulling geworden.
Ja. En daar ook dat is leuk dat je dat aanspreekt.
Ja.
Je noemde een kwartier, 20 minuten eerder, schoenmaker blijft bij je leester.
Ja.
Heb ik dat goed gezegd? Ja, ik met mijn accent heb natuurlijk af en toe rare benoemingen voor dingen. En als dat iedereen weet, maar ook weet wanneer je de hulp van een andere kan invragen, wat wil je meer?
Ja.
Zo hoort het.
Ja, dat denk ik ook.
Iedereen heeft zijn goede krachten en die moeten we benutten.
Ja.
Het is beter als zelf of als specialist te zijn. Lukt toch niet.
Dat denk ik ook.
Lukt niet, nee. Dus als ik je dingen wil samenvatten, is doe je baking soda test. Ga rustig eten. Ga voldoende kauwen, zei je. Mm-hmm. En neem de neem de tijd voor het eten en ga gekleurd, varieerd eten.
Voldoende vezels, groente.
Ja, veel groene groenten, ja. Groenten. En, ik beveel heel graag aan, eet gestoomde groenten. Hoe zit jij daarin?
Ja, het ligt ook wel een beetje aan de vertering. Het is gewoon makkelijker te verteren om gestoomde of gare groenten te eten. Ja.
Ja, dus dat is een goed advies.
Ja, zeker.
Ja. Dus iedereen de stoomapparaat erbij. En het smaakt beter.
Ja.
Vele malen beter.
Ja.
Ja. Goed. Heb je nog aanvulling voor ons allemaal? Nu kijk ik in vragende ogen.
Heb ik nog aanvullingen?
Ja, waar je zegt, dat moet ik naar iedereen mededelen. Behalve dat je nu lekker met je familie gaat genieten.
Dat ga ik zo doen. Ik ga ook even ontspannen. Ja.
Dat is belangrijk.
Een beetje bewegen, lekker frisse lucht, frisse neus, lekker naar de zee.
Ja, ja.
Ja. Het is prachtig hier. Dus.
Ik kan je iets vertellen. Als je hier leeft, en we leven hier sinds 26 jaar. Sinds 26 jaar, je gaat steeds minder naar de zee.
Ja, dat zal.
Gisteren waren wij
ook op het strand en het was bijna niemand. Het was prachtig weer.
Ja. Ja. Het is ongelooflijk.
Ja,
dus je woont daar, dan zeg je het is voor de deur. Ja. En dan ga je niet meer.
Ja.
Is toch bijzonder, hè?
Ja.
Ja, ja. Maar dat is zo.
Ja.
Ik wil me hartelijk bedanken voor die tijd die je genomen hebt.
Ik wil jou hartelijk bedanken.
Dat je de weg hier naar het Zeelandse gevonden hebt.
Ja.
En ik denk dat de luisteraars een aantal leuke tips gevonden hebben en gehoord hebben. En als ze jou willen vinden, dan staat alle gegevens staan onder die podcast vermeld.
Ja. www.ikwilvanmijnbuikpijnaf.nl.
Goed.
Dat moet lukken, toch?
Nee, dat is helemaal niet moeilijk. En zelf ik heb me dat onthouden, omdat dat zoveel mensen treft.
Ja, dat was eigenlijk juist wat ik wel wilde. Dat herkenbaar was, dat als je dat dan uitspreekt, dat mensen denken, oh ja.
Ja, dat is zeer duidelijk.
Top, is dat gelukt.
Dank je wel voor die tijd die je gedoken hebt. En geniet nog van de tijd hier in het Zeeuwse.
Ja, dank je wel.
Doeg.
Dit was de RPSH Kenniscast. Waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Graag tot de volgende aflevering.